De Heere regeert, dat is het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd. De Heere regeert. Hij regeert van zijn troon. Hij regeert in zijn heiligdom. En als laatste komt indringend de vraag naar u en naar mij toe. Regeert hij ook in ons hart? De Heere regeert van zijn troon in zijn heiligdom. En als laatste de vraag aan u en mij ook in ons hart. Hart. Het is goed gemeend op deze dankdag 2016, ook aan het begin van deze dienst, stil te staan bij de regering van de Heer in het midden van uw gemeente. Als tolk van u verwoorden we het al in het gebed. Op een bijzondere wijze heeft de Heer in de maanden die achter u en achter jou als lid van de gemeente liggen ook zijn zorg in uw midden willen betonen. Niemand had kunnen denken op oudjaarsavond 2015 met het afscheid van dominee Van der Zwan dat de situatie zo mag zijn zoals die nu is. De Heer heeft waargemaakt waarmee u als gemeente op nieuwjaarsmorgen het jaar mocht beginnen. Door als gids in de vuurkolom voor te gaan. De voor u onbestemde en onbekende toekomst tegemoet, dwars door de woestijn van dit leven. En tegelijkertijd een toekomst die vast ligt in de doorboorde handen van koning Jezus. Wie had kunnen denken dat u aan het begin van het jaar in de personen, ik mag ze allebei wel noemen, van Leo en Ineke van Voorthuizen een nieuwe pastoraal medewerker in uw midden mocht ontvangen. En wie had kunnen denken dat ze in zo'n korte tijd zo'n grote plaats in uw midden mochten krijgen en zo'n breed vertrouwen mochten ontvangen. Onbekend aan elkaar heeft de Heere alleen dat willen geven. Daarin mogen we ook zien de zorg en de leiding van de Heer. Ik denk aan de financiële zorg in de maanden die achter ons liggen. En die op bepaalde momenten ook nadrukkelijk werden onderstreept. Waarin de Heer soms op een hele bijzondere wijze liet zien dat Hij regeert. Mijn is het vee en het zilver en het goud op 1000 bergen. Dat de Heere regeert, heeft u in het begin van dit jaar ook mogen uitspreken in het gebed. Bij monden van de toenmalige predikant die u voorging, onze vriend en broeder dominee Van Heter. Ik ben eerlijk vanavond, wij moesten dat pas later leren doen. En tegelijkertijd mogen we vanavond elkaar ontmoeten in deze dienst rondom Psalm 99. De Heere regeert. In uw gemeente, in ons leven, in het midden van deze wereld. Wat is de Heere goed voor jullie jongelui? Dat heeft de Heere niet in de eerste plaats gegeven met het oog op vandaag. En vergun me dat ik me zo uitdruk vanavond, u wilt het mij ook wel vergeven, met het oog op de ouderen in de gemeente. De Heere werkt altijd toekomstgericht. En heeft een bijzonder oog voor het opgroeiende geslacht. Voor onze jongeren en kinderen in het midden van onze gemeente. Die als het goed is in deze donkere en kille tijd zich thuis mogen weten in de geborgenheid van onze gemeente. God regeert. Ook in jouw jonge leven. De Heere regeert. Ook in het licht van het kerkelijke leven. Het is een bijzonder jaar voor onze kerk. Wanneer de generale synode samenkomst rondom een agenda die vanuit de kerken is aangereikt. Ik zal u niet vermoeien met allerlei punten. Eén punt wil ik er wel uithalen, omdat het hart van ons kerkelijk leven daar klopt. En dat is de vraag rondom de toekomst van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Dankbaar ben ik voor wat er in de achterliggende dagen vanuit de Griffemeerde Kerk vrijgemaakt werd gepresenteerd. Dat nu onverbloemd en klip en klaar is uitgesproken, dat er afscheid is genomen van schrift en belijdenis, een nieuwe hermeneutiek, schriftuitleg is omarmd, waardoor de deur wagenwijd wordt opengezet voor de ambt, voor de vrouw in het ambt van ouderling, diaken en predikant. Dat heeft duidelijkheid gegeven, ook voor onze synode. En wellicht trekt het die broeder die nog aanzelt over de streep, om nu ook duidelijk te zijn. Tijdens de vergaderingen. De Heere regeert, dwars door het kromme heen. En het gebed is dat de Heere Apeldoorn bewaart voor onze kerk. En onze kerken bewaart bij schrift en belijdenis. De Heere regeert, ook midden in deze samenleving. Waar aan de ene kant je het gevoel krijgt dat de actualiteit bepaald wordt door de politieke agenda en die ligt er niet om. Ik hoop dat jij, jongelui, de media volgt. En dan bedoel ik niet alleen de koppen snelt die langskomen op je smartphone of via een andere media, maar verdiep je ook in de achtergronden, de ontwikkelingen van deze tijd. Wie zijn tijd verstaat, verstaat ook dat God regeert. Ook nu. Dwars door alles heen, te midden van alle tumult, het politieke terrein, klinkt in 2016 nog steeds de stem van God. Van die God die regeert, bijvoorbeeld door zo'n slavinnetje in het huis van Naaman de Syriër, door Gideon die niet moest optellen, maar aftrekken en steeds meer soldaten moest wegsturen. Door Mozes, die uiteindelijk de strijd won. Niet met de soldaten die beneden vochten, maar met Aaron en Hur. Als steunpilaren in het gebed. Diezelfde God regeert vandaag de dag nog steeds. De Heere regeert, ook in de waanzin die naar je toe komt. Als je de berichten volgt die vanuit het Midden-Oosten naar ons toekomen, wat zijn dat indringende beelden en aangrijpende verhalen. Te midden van dat alles regeert de Heere. Vele duizenden jonge mensen in de Arabische wereld zijn teleurgesteld in hun godsdienst. En zoeken daarom hun antwoorden op de vraag, waar is God? Wie is de ware God? Hoe leer ik God kennen? Hoe krijg ik vrede voor mijn hart en koers en lijn in mijn leven? Zoeken die antwoorden in de schrift. Die ze via internet of op een andere wijze mogen lezen. God regeert. Het kan best zijn dat in de catastrofe van het Midden-Oosten de kiemen liggen voor een opwekking in de Arabische wereld. Mag ik één voorbeeld geven? Dan gaan we snel terug naar de schrift. Ik denk aan de opbloei van de kerk in Noord-Algerije. Waar ruim 10 jaar geleden de voorloper van IS, VIS heette dat toen, op zo'n lugubere, macabere wijze huis hield. Hele dorpen werden uitgemoord. En waar in die streek op dit moment de kerk tot grote bloei komt. De vraag naar kerken in het buitenland wordt gesteld om toerusting te krijgen, om als jonge kerk ook staande te kunnen blijven in een islamitische wereld. God regeert, dwars door alles heen. Dat wij dat niet begrijpen, tekent onze houding tegenover de Heer. Niet wij zitten op de troon. Psalm 99 vraagt ons vanavond om te knielen voor Gods troon en te erkennen dat hij regeert. Laten we eerst deze psalm even rustig lezen, gemeente. Psalm 99. Een psalm die niet op zichzelf staat, maar eigenlijk de laatste psalm vormt van een bundel. Die begint bij psalm 93. Kijkt u maar even naar psalm 93. De psalm die begint met exact dezelfde woorden als psalm 99. De Heere regeert. En een psalm die nagenoeg op dezelfde wijze eindigt als psalm 99. Psalm 93. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. De heiligheid is uw huis sierlijk, Heere, tot lange dagen. Dus Gods getuigenis, Gods woord, Gods wet en de heiligheid van Gods heiligdom. Aan het slot van psalm 99 klinkt met andere woorden precies diezelfde twee thema's terug. Vers 9 van psalm 99. Verheft de Heere onze God en buigt u voor de berg van zijn heiligheid. De berg, dat is de berg Sion, waar de tempel van de Heere in gefundeerd is. De heilige berg, een synoniem, een ander woord met dezelfde betekenis voor de heilige stad of het heilig dom. Deze bundel psalmen, psalm 93 tot en met 99, hebben eigenlijk maar één groot thema. De Heere regeert. En op verschillende manieren, vaak in het eerste vers van een psalm, maar zeker anders in de versen daarna, komt dat met zoveel woorden terug. En vanuit verschillende invalshoeken wordt het ook bezongen dat de Heere regeert. Er is maar één koning op deze ganse aarde die alle dingen in zijn handen houdt en stuwt naar zijn toekomst. En dat is de Heere, die woont en troont op Sion, de berg van zijn heiligheid. Deze bundel op psalmen, psalm 93 tot en met 99, lopen uit in een loflied, psalm 100. Ik wil even met u daar naar kijken, omdat ik in het slot van de preek daarop terugkom. Een psalm die inzet met een lofpsalm, gij ganse aarde juicht den Heer, dezelfde oproep die ook in psalm 99 klinkt. Alle volkeren der aarde, zingt psalm 99, worden opgeroepen om de Heer te loven en te prijzen. En aan het slot van deze psalm, psalm 100, eindigt de psalm ook naar de toekomst toe. De Heere is goed, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslachten tot geslacht. En dan volgt na psalm 100 een andere bundel psalmen waar de naam van David boven staat. Psalm 101, 102 en de andere psalmen die daarna gaan volgen. Binnen het boek van de psalmen is dit dus een eigen bundel met als thema de Heere regeert. En van die bundel vormt psalm 99, de laatste psalm. En zoals dat wel vaker gebeurt, ook met een muziekstuk. In de laatste delen van de muziekstuk komen alle verschillende thema's en klanken terug. En vormen samen een machtige compositie. Een climax waarin als het ware alles stuwt naar een hoogtepunt. En als laatste in die laatste tonen het thema van het muziekstuk nog één keer wordt neergezet. Zo ook hier in psalm 99. De Heere regeert. Psalm 99 bestaat uit drie vers. Of drie coupletten. Dat kunt u ook zien. Kijkt u maar even met me mee. De eerste couplet is vers 1 tot en met 3. En dat eindigt met de woorden die heilig is. Wie is heilig? De naam. Of zo u wilt, de Heer. Het tweede couplet begint dan bij vers 4 en eindigt bij vers 5. En ook dat couplet sluit af met dezelfde woorden. Hij is heilig. Wie is die hij? Dat is de Heer. Of de naam van de Heer. Je mag hier alle twee inlezen. Hij is de Heer. Of de naam van de Heer. En aan het slot van het derde couplet komt met een variant diezelfde woorden weer terug, vers 9. Buigt u voor de berg van zijn heiligheid, want de Heere onze God is heilig. Drie verschillende versen, die alle drie op dezelfde manier eindigen. Hij is heilig, of de Heere onze God is heilig. Wat opvalt is dat deze psalm inzet met het belijden dat de Heere koning van de ganse aarde is. Kijkt u maar mee, vers 1. Staat de Heere regeert dat de volkeren, niet Israël, maar alle volkeren rondom Israël, de volkeren die de aarde bewonen, beef. Hij zit tussen de cherubim, de aarde bewegen zich. De volkeren beven. Nou, wat er gebeurt als de aarde gaat beven, dat hebben we in de achterliggende weken via het nieuws gezien en gehoord. Dan staat alles te wankelen. Storten gebouwen in elkaar. Zoeken mensen een goed heenkomen. En is iedereen de grip op het leven kwijt. Angst regeert dan in een samenleving. Nou, dat bedoelt de adem van Psalm 99 ook. Dat de volkeren angstig worden. De Heere regeert. Dat betekent dat zij niet hun eigen gang kunnen gaan, zoals we dat zo vaak denken. Zich niet over de rug van een ander kunnen verrijken. Niet de kwetsbaren en de zwakken in de samenleving het leven uit kunnen duwen. Niet onder het mom van barmhartigheid de dood omarmen. Maar de Heere regeert. Die God die hoort, ziet, weet en ter verantwoording roept. Hij troont in het midden van deze wereld. En in de taal van de Bijbel is het centrum van deze wereld niet alleen in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament en dus ook gewoon in 2016, Sion, het hart van Israël. Daar staat Gods heiligdom, vers 1, het tweede gedeelte. Hij zit tussen de cherubim, verwijzing naar de ark, waarboven die twee cherubim, die engelige figuren staan, met de vleugeltoppen toe naar elkaar gebogen staan en met het gezicht naar beneden om uit te beelden aan de ene kant dat zij de wacht bewaken tot de troon van Gods genade, de twee engelen die als het ware als schildwachten staan opgesteld om te verhinderen dat zomaar iemand naderen kan tot de Heere. En aan de andere kant met hun gezicht naar beneden omdat ze heilig nieuwsgierig zijn. Om te zien hoe God regeert, wat hem beweegt, wat hem drijft om zo te handelen in zijn vrije macht en soevereiniteit. Maar het zicht op Gods handen wordt voor de engelen bedekt door het bloed van het lam. Wat engelen niet begrijpen, mogen Gods kinderen door het geloof verstaan. Dat de Heere regeert in zijn Zoon. Om het te zeggen in de taal van het Nieuwe Testament. Dat op Gods troon het lam staat als geslacht. Hij regeert. Dat deze psalm trouwens uit drie delen bestaat, die alle drie worden afgerond met de woorden Hij is heilig. Ook dat komt in psalm 99 niet uit de lucht vallen, maar heeft te maken met de andere verbanden in de schrift. Ik haal dat even naar voren om een beeld ook in te tekenen van psalm 99. Drie keer heilig. Wie denkt dan niet samen met mij aan dat bekende visioen wat Jesaja schildert aan het begin van zijn boek in Jesaja 6. Vlak voor het moment dat hij als profeet geroepen wordt, ziet hij hoe de Heere op zijn troon verschijnt, de engelen om die troon gegroepeerd staan, met de vleugelen voor hun aangezicht, omdat ze Gods heiligheid niet kunnen aanschouwen, uit teken ook van eerbied vanwege de majesteit van de Heere. En drie keer klinkt het dan door de hemel, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Psalm 99 wil dus als het ware op dezelfde toon gezongen worden, hier op aarde, zoals er op die toonhoogte gezongen wordt voor Gods troon in de hemel. Het drie keer heilig voor Gods troon klinkt door in het drie keer heilig in deze psalm. Voor zijn troon. En hier beneden. Op een machtige wijze met korte bewoordingen schildert psalm 99 dat God regeert. Vers 2, de Heer is groot in Zion en hij is hoog boven alle volkeren, te midden van al het wereldgeweld, de chaos die in het Oude Testament al met de handen te tasten is, en in het Nieuwe Testament al alleen maar groter wordt en voor ons gevoel in 2016 compleet uit de handen is gelopen. Wie heeft nog zicht op wat er ten diepste allemaal gebeurt en wat volkeren drijft om zo te doen zoals ze zich nu opstellen? Niemand. Te midden van dat alles zien we wel een beweging, zeker in deze tijd, dat het zwaartepunt in het grote wereldgebeuren steeds meer in het Midden-Oosten en binnen het Midden-Oosten steeds meer komt te liggen in dat kleine kuststrookje aan de Middellandse Zee. Steen des aanstoots. Israël. Als er één bewijs is, jongelui, dat God regeert in deze moderne tijd, dan is dat het wel. Wie had gedacht dat uit de ashoop van Dachau, Auschwitz, andere concentratiekampen, de Joodse staat zou herrijzen. Enkele jaren later. En hoe vaak is het dan niet geprobeerd om dat kleine landje weg te vagen? En het is dat Iran op dit moment de handen vol heeft aan IS. Maar hun bedoeling is duidelijk. Om het maar met de taal van een Iranees te zeggen, een hoge militair. Als die kop van de slang IS, Daesh, eraf is, dan is Israël aan de beurt. Het is en blijft Gods oogappel. Ook al begrijpen wij Gods regering met zijn volk Israël niet. Maar hij woont in Sion. En tot daar zijn verhevenheid, hoog boven alle andere volken. En dan gaat op Psalm door, vers 3, dat zij uw grote en vreselijke naam, indrukwekkende naam, loven die heilig is. Het is alsof de dichter wil zeggen, niet alleen vanuit het ontzag voor de Heere dat hij regeert, zullen de volkeren uiteindelijk erkennen, misschien wel tanden knarsen, dat God regeert en dat zij aan de verkeerde kant staan. Maar je hoort als het ware al dat verlangen doorklinken wat Paulus later met duidelijker bewoordingen zal zeggen. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. En alle tong zal beleiden. Dat Jezus de Kyrios, de koning der koningen, de opgestane levensvorst is. Dat het waar is wat hij zei. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, de Heere regeert. Psalm 99 laat ook zien hoe God regeert. En het tweede couplet. Laten we het maar even bekijken, gemeente, wat daar staat. Er staat de sterkte van de koning die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verheft de Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank van zijn voeten. Hij is heilig. Wanneer onze kinderen zo vragen wie is de koning, nou, dat is dan Willem-Alexander. En wat is nou eigenlijk een koning? Nou, een koning is iemand met een kroon, lange mantel, scepter in zijn hand, troon. Dat maakt een koning tot een koning. In de Bijbel, in het Oude Testament, in Israël, wordt de koning heel anders getekend. Daar herken je hem niet aan zijn grote, geweldige kroon, want die droeg hij niet. Ook niet aan zijn grote mantel, zo hij die soms droeg. Maar een koning is te herkennen aan recht en barmhartigheid. En dat maakt een koning in Sion anders dan de koningen rondom Israël. Daar geldt het recht van de sterkste. De man met macht, met geld, met politieke vrienden. De man die het langst weet vol te houden om te kunnen overleven aan een hof vol list en bedrog. Maar van de koning in Israël wordt verwacht dat hij geen machtswellust heeft, maar dienend het volk leidt en orde schept en bewaart. En als de Bijbel orde bedoelt, dan bedoelt de Bijbel harmonie, dan bedoelt de Bijbel uiteindelijk shalom, die volmaakte orde. De eenheid tussen God en zijn volk, waartussen de koning staat als middelaar. Hij is dienaar onder het volk en zijn meester is zijn koning. Nou, dat bedoelt Psalm 99. Wanneer de koning der koningen wordt bezongen in deze psalm, en laten we niet meteen een naam gaan invullen, wanneer het ideaal van de koning wordt bezongen in deze psalm, dan is hij niet te herkennen aan een geweldig leger, prachtige schatten en indrukwekkende status waarin allemaal klinkende overwinningen worden vermeld. Maar dan is zijn houding te herkennen aan het bemiddelen tussen God en het volk. Hij draagt zorg voor een rechte verhouding tussen de Heere en zijn volk. En dat bezingt deze psalm. Daarom wordt er ook geen naam genoemd, want wie kan die maat, de norm van de schrift, de toets van de schrift uiteindelijk doorstaan? Daarom missen we ook in dit tweede deel van deze psalm een prachtige naam van koning Hiskia of koning David, maar wordt er heel nadrukkelijk gezegd, kijkt u maar mee, vers 4, gij hebt billijkheden bevestigd. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Wat niemand kon, wat uiteindelijk David zelfs ook niet lukte. Of die godvrezende koning Hiskia, die we in de achterliggende tijd van dichterbij hebben leren kennen. Het waren uiteindelijk ook maar mensen met hun zwakte, beperkingen en tekortkomingen. Als er iemand is geweest en als er iemand in staat is om midden in de chaos van ons leven, op de puinhopen van ons bestaan, orde te scheppen, harmonie te bewaren en shalom, volmaakte vrede te geven, dan gaat de vinger naar boven. Gij hebt dat gedaan, kijkt u met mijn meetslot van vers 4, in Jacob. Jongelui, als het Oude Testament spreekt over Jacob, dan bedoelt het Oude Testament nog niet eens de zoon van Isaac, de kleinzoon van opa Abraham. Maar dan is dat de andere naam voor Israël, waar God heel bewust gebruik van maakt om te onderstrepen dat hij in zijn verkiezende liefde, in zijn verkiezend welbehaag, met een groepje mensen, die als het erop aankomt alleen maar het gedrag van een Jacob, een hielenlichter vertonen, liegen, bedriegen, achter de elleboog houden, dat hij in dat groepje koning wil zijn, harmonie wil scheppen en shalom, volmaakte vrede, wilt geven. Kijk, langzaam maar zeker begin ik nu ook te begrijpen waarom de toon van Psalm 190 de toon van een loflied is. Wie is daartoe in staat? Nog God alleen. Om mensen die de leugen lief hebben, en dat doe jij ook, en ik ook, om die te voegen onder zijn heerschappij, te leren buigen voor Hem. Orde op zaken stelt in ons leven. Opdat ons leven weer gaat beantwoorden aan recht en gerechtigheid. Wat is God daar niet alleen machtig in? Wat is Hij ook heilig? Dat Hij dat doet terwijl Hij zichzelf blijft. Terwijl de engelen in de hemel nog steeds doorzingen: heilig, heilig, heilig. Is diezelfde God in staat om onheilige leugenaars te herscheppen in mensen die heilig in Christus oprecht en waarheid lief krijgen. Ja, dat kan niet anders. En dan zitten we eigenlijk al bijna in het hart van deze psalm. Dan bij het altaar in Gods heiligdom. Kijkt u met me mee. Het gaat ook verder. Vers 5. Verheft de Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank van zijn voeten. Heilig is Hij. Voetbank van zijn voeten. Dat is in de taal van het Oude Testament. Het huis van God. De tempel van de Heere. Daar waar God zijn voeten heeft liggen. Om de plaats te merken waar Hij aanbeden wil worden. Waar mensen buigen voor Hem. In het erkennen dat Hij de koning der koningen is. Maar langzaam maar zeker, gemeente, begint wel de vraag te rezen of deze psalm niet een beetje te algemeen getoond zet is. We horen dichters zingen wie Hij is, dat weten we niet, dat hoeft ook niet. Zijn gezicht gaat schuil achter het lied zelf en dat is genoeg. Hij wil het ons op de lippen leggen. Maar hoe legt de dichter nou de link vanuit Gods heiligdom, Gods troon, daar waar de Heere woont in majesteit en heiligheid? Hoe slaat deze psalm nu de brug naar u, jou en mij? Zodat wij op deze dankdagavond, wanneer we in het licht van alles wat er gebeurt, niet meegezogen worden in moedeloosheid, in twijfel, maar in weerwil van wat wij zien met onze ogen en wat je soms dan naar beneden kan halen. Al luisterend naar de schrift eroverheen mogen kijken en mogen zien dat God regeert. Om maar heel eenvoudig te zeggen, jongelui, hoe krijgt nou Psalm 99 een plaats in jou en mijn hart? Zodat jij ook persoonlijk kunt instemmen met het lied De Heere regeert. Nou, laten we samen gaan kijken. Dan zitten we in de derde vers, waar het zwaartepunt ligt van de prediking vanavond. Er worden namen genoemd in vers 3, vers 6. Vers 6 van Psalm 99 staat: Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers van zijn naam. Dat viel al een keer eerder. De naam. Vers 3. Uw groot en vreselijke naam, die loven wij. Er is ook wat aan de hand met de naam. Dat is de naam met allemaal hoofdletters. Heren. Laten we maar even tellen, gemeente. Tel even met me mee, jongelui. De naam Heer in deze psalm. Vers 1. De Heere regeert, dat is de eerste keer. Vers 2. De Heere is groot in Sion, dat is de tweede keer. Vers 5, verhef de Heere onze God, dat is de derde keer. Vers 6, ze riepen tot de Heere en Hij verhoorde hen, dat is de vierde keer. De vierde keer staat in vers 8, O Heere, onze Heere, Gij hebt hen verhoord. Vijfde keer was dat, de zesde keer staat in vers 9, verheft de Heere onze God. En de laatste en zevende keer is het slot van vers 9. De Heere onze God, zeven keer Heere. Het getal van Gods volmaaktheid. Het is alsof de dichter wil zeggen, deze koning, die zo hoog troont in zijn heiligdom, waar hij omringd wordt door duizenden engelen, die als het ware een muur rondom die troon vormen, zodat geen sterveling hier beneden kan naderen tot voor die troon. Deze koning komt tot ons in zijn naam. Wat die naam betekent, als je hem letterlijk vertaalt, ik ben met je. Daar moet je even over nadenken. Deze koning verkiest geen klinkende naam om nog meer afstand te houden. Geen regels met titels erachteraan om indruk te maken. Deze koning daalt af tot in ons leven. In één naam. Waarin hij openlegt wat zijn diepste intentie is. Om koning te willen zijn in jouw leven. Ik ben met je. Die naam vraagt niet om toestemming. Mag ik met je zijn? Die naam claimt je. Of je het nu wil of niet. Ik ben met je. Ik ben met je hier in de kerk. Ik ben met je op school. Ik ben met je op het werk. Ik ben met je als je met je vrienden zit. Ik ben met je als je surft over internet. Ik ben met je als je speelt met je smartphone. Ik ben met je in die situatie dat je hoopt dat niemand je ziet. En tegelijkertijd de spanning door je heen giert. Ik ben met je wanneer alles al boven ligt. En je beneden nog zit te scheppen. Ik ben met je wanneer je klikt op je mouse. En beelden langskomen. Die je vrouw niet moet zien. Hij is koning. Het is niet alleen een bijzondere koning. Het is een koning die ook uitbeeldt in die drie namen in deze psalm. Hoe hij met ons wil zijn. Mozes en Aaron, vers 6 en Samuel, drie namen die zo'n prominente, zo'n centrale plaats hebben gekregen in Psalm 99. Wat doen die drie namen hier? Verschillende uitleggers struikelen trouwens over deze drie namen en zoeken het in allerlei richtingen om uit te leggen waarom deze drie namen hier staan. Ik zal u daar niet mee vermoeien vanavond. Het eerste wat we tegen elkaar moeten zeggen vanavond, het zijn drie namen uit de tijd toen Israël nog geen koning had. Heel bewust kiest de dichter daarvoor. Geen klinkende namen als David, Jesaja of andere klinkende namen uit de tijd van de koning. Nee, Mozes, Aaron en Samuel. Zij waren toen onder het volk en hielden het volk voortdurend voor in hun prediking. Denk aan Samuel. De Heere regeert. Hij is de koning der koningen. En daarom wees Samuel dat verzoek van het volk in eerste instantie af, toen ze bij hem op de deur mot stonden, om ook een koning, net als de andere koningen, te willen hebben. Dat hoeft niet, zei Samuel. Jullie hebben al een koning. De Heere regeert. Er is nog iets met deze drie namen aan de hand, namelijk dat zij niet alleen het volk geleid hebben als dienaar onder de koning der koningen. Op cruciale momenten bogen ze ook de knieën voor het volk. Tegenover de koning. Het is de dichter van Psalm 99 die daarop ook wijst. Kijk er maar mee, er staat: Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers van zijn naam. Ze riepen tot de Heere en hij verhoorde ze. Mozes riep Gods naam aan. Dat was bij de geschiedenis met het gouden kalf. Toen het volk de geboden van de koning met de voeten trad. En Mozes die stenen tafels op de grond stuk sloeg. En de Heere kwam en tegen Mozes zei: Mozes, ik zet een punt achter dat volk. Ik ga met jou een nieuw begin maken. Maar wat zult gij dan met uw naam doen, die toch Heere is? Het was Mozes die door de knieën ging. En God in zijn gebed prikkelde in zijn jaloezie. Wat zullen de volkeren wel niet van zeggen, Heere? Ze zullen u bespotten. Een volkje in de woestijn geleid om hen daar ten grave te dragen. Was het niet Mozes die ook verder ging in dat gebed en vroeg: Heere, hoe is uw naam? Toon mij nu uw heerlijkheid. En dat God voorbij kwam, terwijl hij zijn naam uitriep: Ik ben de Heer, langmoedig, groot van goede tierenheid, die het verbond en de weldadigheid houdt tot in duizenden geslachten. Het tweede moment, Aaron, priester onder het volk, maar ook voorbidden van het volk. Dat is in nummer 16, de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram, die priester wilden zijn, maar daartoe niet geroepen waren, en toen opstonden tegen de Heere. En terwijl voor de ogen van het hele volk de grond openscheurde en Korach, Datan en Abiram met hun gezinnen de hel ingingen, stond de volgende dag het volk gewoon weer op de stoep om te protesteren en te murmureren. En Mozes geeft Aaron dan de opdracht om vurige kolen van het wierookaltaar te nemen en als voorbidden door het volk te gaan vanwege Gods slaande hand die op dat moment het volk in het hart treft. De derde naam, Samuel, die op twee momenten in zijn leven, in 1 Samuel 7 en in 1 Samuel 12 wordt dat beschreven, heel nadrukkelijk voor het volk op de knieën gaat om te bidden. En op dat tweede moment in 1 Samuel 12 vers 7, dan schaart hij zich op dezelfde lijn als Mozes, Aaron en hij. Drie namen van mensen die bidden. Zij riepen tot de Heere, vers 6. En hij verhoorde ze. De dichter van Psalm 99 wil zeggen dat in die naam ik ben met je. Niet alleen de claim ligt van God die jou, mijn en uw leven opeist voor hem. Maar dat die naam ook de geborgenheid biedt. De enige plaats waar ruimte is om te knielen voor deze koning en alles te leggen bij hem, zonder dat ik bang hoef te zijn dat deze koning me vertrapt met zijn voet. Integendeel, hij laat zich dan in zijn naam kennen als een God die vergeeft, die de zonde niet meer gedenkt, maar barmhartigheid wil bewijzen. Kijk, dan begin ik steeds meer te begrijpen waarom de toon van Psalm 99 de toon van lof en aanbidding is, vers 7. Hij sprak tot hen in de wolkolom. Zij hebben zijn getuigenissen onderhouden, de inzettingen die hij gegeven had. O Heere, onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt geweest een vergevend God. Hoewel wraakdoende over hun daden. Uw recht liet u gelden in uw oordeel. Maar uw barmhartigheden reikte verder dan uw hand die sloeg. We gaan de lijnen trekken naar ons hart, gemeente. Het hart van deze psalm wordt gevormd door de naam Heer. En het is de dichter om te doen dat vanuit die naam ook de slag wordt gemaakt naar ons leven. Laten we toch maar even kijken wat er staat. De eerste keer dat de dichter dat doet is aan het slot van zijn tweede couplet. Wanneer voor de tweede keer staat het woordje heilig, vers 5. Verhef de Heere, onze God. Voor het eerst spreekt hij over onze God. Maar wanneer in het derde couplet Gods barmhartigheden, zijn vergevende genade, zijn eeuwigdurende zondaarsliefde wordt bezongen vanuit de geschiedenis, buitelen de woorden ons over elkaar heen. En eindigt deze psalm ook nadrukkelijk daarom: verheft de Heere onze God en buigt u voor de berg van zijn heiligheid. Want de Heere onze God. Zal ik het eens letterlijk zeggen wat er staat? De Heere onze God. In ma nu wel. Die naam samenkomt en verbonden wordt met ons. Laten we de lijn vanuit de schrift even doortrekken, gemeente. En dan zit ik samen met u in het Nieuwe Testament, in Matthäus' evangelie. Het evangelie wat heel nadrukkelijk geschreven is in het licht van de Heer regeert. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Vanaf het allereerste moment schildert de evangelist Matthäus het kind in de kribbe als een koningskind. Hij ontvangt aanbidding van de wijzen uit het oost. Hij wordt Immanuel genoemd, God met ons. Hij is de grote zoon van David. Wanneer hij hangt aan het kruis, zo vermeldt Matthäus, hangt er het bordje boven hem. Deze is Jezus, koning der Joden. En aan het slot van Matthäus staat er: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben met u. Ik ben de Heere. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Deze koning, die hier in Psalm 99 zingend aanbeden wordt, komt in het Nieuwe Testament tot ons in de eenvoudige man, Jezus uit Nazareth, die te midden van mensen gaat zitten, zijn mond opent en als eerste zegt: zalig zijn de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Dichter kan die naam toch niet bij ons komen. Als hij zo belichaamd wordt. En in al zijn eenvoud tussen ons in gaat zitten. Van Gods troon hier beneden. Zijn mond open doet. En als de koning der koningen zalig spreekt. Die bedelt aan de voeten van koning Jezus. We zitten nu in het hart van lof en aanbidding. Dat is geen hooggestemd geloof. Dat is een lied dat geboren wordt in de diepte. Maar ik buig voor hem mijn lege handen toon. Om die uit te strekken naar koning Jezus. Hij die zich wil laten omhelzen en mijnen. Opdat ik rustend aan zijn borst mag zeggen: Immanuel, de Heere, onze God. Het ontroert me gewoon, gemeente. De majesteit van de schrift. Zo hoog. En zo laag. Zo laag afgedaald. Opdat wij vanavond zingend ons mogen verheffen. Tot voor Gods troon. Geeft dat niet dankstof? Geeft dat ook niet troost in deze tijd? In je persoonlijk leven? Als je misschien wel met dubbele gevoelens deze dankdag meemaakt. Dat je gedachten verder gaan. Een operatie die wacht. Afwachting op de uitslagen van onderzoeken. Die onzekerheid. Het kruis wat je dagelijks zo zwaar voelt drukken. Maar dat Psalm 99 nou midden in ons leven kan staan. Geen hoogvliegers verondersteld. Maar armen van geest. Is er hier in deze gemeente een arme van geest? Een bedelaar. Die op dankdag alleen maar aan de Heer wil laten tonen wat God in Christus aan mij gaf, opdat ik aan God door Christus mezelf mag teruggeven. Kijk, dan begrijp ik het slot van deze psalm. Verhef de Heer onze God. En dan staat er niet, buigt u voor de troon, hoog in de hemel. Maar dan staat er aan het slot van deze psalm, buigt u voor de berg zijner heiligheid. Buigt u voor de berg Sion, ik trek de lijn door. Buigt u voor de heuvel van Golgotha en aanbidt.